Naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 115 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 115, het vijfde en het zesde vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer en vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens Gods woord uit 2 Kronieken 30, beginnend bij vers 21 tot en met het eerste vers van hoofdstuk 31. 2 Kronieken 30 vanaf vers 21 tot en met het eerste vers van hoofdstuk 31. En als we dit gelezen hebben, zingen we uit de 108ste psalm. Psalm 108, het tweede vers. Zo hielden de kinderen Israëls die te Jeruzalem gevonden werden het feest der ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heere dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. En Jehizkia sprak naar het hart van alle levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heeren. En zij aten de offeranden des gezetten hoogtijds 7 dagen, offerende dankoffers en lovende de Heere de God hunner vaderen. Als nu de ganse gemeente raad gehouden had om andere 7 dagen te houden, hielden zij nog 7 dagen met blijdschap. Want Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 varren en 7000 schapen. En de vorsten gaven de gemeente 1000 varren en 10.000 schapen. De priesters nu hadden zich in menigte geheiligd. En de ganse gemeente van Juda verblijde zich, mitsgaders de priesters en de levieten, en de gehele gemeente dergenen die uit Israël gekomen waren, ook de vreemdelingen die uit het land van Israël gekomen waren en die in Juda woonden. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem, want van de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk, en hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Als zij nu dit alles voleind hadden, togen alle Israëlieten die er gevonden werden uit tot de steden van Juda, en braken de opgerichte beelden en hieuwen de bossen af en wierpen de hoogten en de altaren af uit gans Juda en Benjamin, ook in Ephraim en Manasse, totdat zij alles teniet gemaakt hadden. Daarna keerden al de kinderen Israëls weder, een ieder tot zijn bezitting in hun steden. Thank you. Gemeente, vorige week zondag hoorden wij Gods woord uit het schriftgedeelte dat ik u zojuist nog een keer gelezen heb. Dat gedeelte dat ons vertelt hoe het daar in Jeruzalem toe ging, toen Hiskia het Pascha deed vieren en hoe de Heere daar op een bijzondere manier genade heeft geopenbaard en je zou zeggen een opwekking heeft gegeven. Wij zijn toen met de overdenking van dit schriftgedeelte niet klaargekomen. We hebben eigenlijk alleen maar het begin daarvan overdacht. We willen vanmorgen daarom dit gedeelte uit Gods woord opnieuw voor ons nemen om verder te lezen wat de Heere ons hierin te zeggen heeft. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, u brengt ons ook vanmorgen weer samen op deze zondag, deze dag des Heren, deze dag die wij uit uw hand ontvangen en die krachtens uw goddelijke inzettingen, krachtens uw heilige wetten, bijzonder karakter draagt. Mogen we dat van meet af ook beseffen dat het om een dag gaat die anders is dan de andere dagen en dat die ook anders ingevuld en besteed behoort te worden. Een dag waarin we dagen van onze dagelijkse arbeid mogen rusten en waarin we ons bijzonder mogen bezighouden met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk en zo ook van onze zaligheid. We hebben het vaak druk. Ons leven is vaak bezet. We hebben zoveel dingen die onze aandacht vragen dat de tijd zomaar voorbij gaat en dat ons leven ook zomaar voorbij is. We zeggen dat wel eens tegen elkaar en het staat ook in uw woord. De tijd vliegt en uw woord zegt wij vliegen daarheen. Heren, daarom komt het er voor ons allemaal zo op aan dat we die gelegenheden die u ons geeft om bijzonder met de geestelijke dingen bezig te zijn gebruiken, want die gaan ook snel voorbij en die keren ook niet weer terug. En elk moment waarop u uw woord laat verkondigen en roepstemmen geeft en nodigingen doet uitgaan, dat zijn momenten waarop heel bijzonder waar wordt dat het heden de dag der zaligheid is, de welaangename tijd. En als we die tijd ook zomaar laten voorbij gaan, als die ook wegvliegt, Heere, wat houden we dan straks over? Als we de dag van onze bezoeking niet bekend zullen hebben, dan komt er een moment waarop het allemaal voorbij is. En dan zal er nooit meer een preek worden gehouden. Althans niet meer een preek waarin we welmenend worden opgeroepen om u de Heere te zoeken. Een boodschap zal dan niet meer klinken waarin wij worden vermaand en geroepen om u de Heere te vrezen. Dan zal het niet meer mogelijk zijn ook wat nu nog wel mogelijk is en waartoe uw woord ons oproept. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Heere, nu is dat nog zo. Nu bent u nog te vinden. Nu bent u nog nabij. Nu komt u nog tot ons, nu spreekt u nog tot ons, nu wordt het evangelie ons nog gebracht. Nu worden de blijde klanken van het genadewoord nog gehoord. Heere, mogen wij de dag, deze dag, waarin gij ons nog wilt bezoeken, bekennen. En mag zo uw zegen nog rusten op datgene wat we hier in uw huis mogen beleven en op datgene wat heel deze dag behoort te kenmerken. Mogen uw zegen rusten, Heere, op uw woord. Zo dat dat woord van u ingang mag vinden in onze harten. Voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. We hebben dat steeds weer nodig. Ook degene die u vrezen. Heere, ach, het is wel waar, als u begonnen bent te werken in het leven van een zondaar, dan is dat hart van die mens niet meer zoals het vroeger was. En dan zijn de genegenheden van zo'n mens niet meer gelijk aan toen hij nog zonder God als een natuurlijk mens voortging. Dan is er toch wel wat veranderd. dan is er wel wat principieels veranderd. Maar daarmee is hij nog niet boven zijn afhankelijkheid uitgetild. En hij is ook nog niet boven zijn onwaardigheid en zijn verkeerdheid uitgetild. Zolang we in dit leven zijn, zijn we aan allerhande ellendigheid onderworpen. Zijn we ook nog verkeerd en verdorven en woont er nog zoveel ongerechtigheid in ons. Zijn we niet wat we moesten wezen. Geestelijke mensen die ook werkelijk als geestelijke mensen leven en denken. Heere, Satan heeft zo vaak nog vat op ons. De zonde woont nog in ons. Ongeloof regeert zo vaak nog. En dat maakt ons, en dat houdt ons ook zo afhankelijk. En daarom niet alleen voor de eerste keer, maar ook bij vernieuwing is nodig dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Opdat wij door dat werk van de Heilige Geest krachtdadig bearbeid worden. De dingen gaan zien zoals ze zijn. Niet langer in een roes leven, in een inbeelding. Onszelf alleen maar wat wijs maken. Maar de dingen gaan zien zoals gij zegt dat ze zijn. En zoals uw woord soms ook bekend maakt. Zonde moet dan toch ook weer zonde worden. En genade moet voor ons toch ook genade worden. We kunnen met de woorden en met de begrippen niet volstaan, maar de zaken zullen werkelijkheden worden, beleving. Heere, wilt u dat geven en wilt u zo getuigenis geven aan het woord dat verkondigd mag worden overal in deze wereld. Maar we vragen het u toch bijzonder ook voor ons zoals we hier op deze plaats bijeen zijn. Mogen het woord op de rechte wijze verkondigd worden, Heere. Wilt u er zelf in meekomen en wilt u door de werking van uw Heilige Geest ook in ons kerkgebouw en bij degenen die met ons meeluisteren werkzaam zijn tot roem van uw genade. Heere, maak het dan wel. Geef uw zegen aan alles wat op uw zegen wacht. Want wij zijn dankzij uw zorg voor uw kerk toch ook weer niet de enigen waar het woord verkondigd wordt. Er zijn vele plaatsen, ook in ons eigen land, Gode zij dank, waar het woord nog mag worden uitgedragen en waar het nog zondag is en waar er nog kerkgangers zijn. Heere, wilt u overal aanwezig zijn waar dat woord gebracht wordt. Uw knechten vrijmoedigheid gevend in het spreken, getrouwheid, bekwaamheid en degene die horen een open oor en een ontsloten hart schenken, opdat dat woord van u zijn werk mag doen en niet ledig tot u wederkeert. Opdat ook vandaag uw gemeente mag worden gebouwd. Opdat ook vandaag nog zondaren naar hun schepper leren vragen. Opdat ook vandaag nog uw volk hemels onderwijs zal mogen ontvangen. Heren, wij bidden van u dat u overal in deze wereld uw werk wilt doen. Ook daar waar er afval is en waar in deze wereld is dat niet het geval. Waar bijgeloof is, waar ongeloof regeert, waar de vijandschap uitgeleefd wordt. Heren, de wereld is een wereld die in het boze ligt. Uw woord zei het al en de bewijzen zijn er. We kunnen het constateren. Het is ook niet vreemd, want we zijn van u afgevallen. Wij met alle mensen samen zijn, zoals uw woord ons zegt, onnut geworden. En er is niemand die God zoekt, althans uit zichzelf niet. Er is niemand die goed is. Er is niemand die de rechtvaardigheid doet. Het is alles van u afgeweken, Heren. En wat daarvan terecht moet komen, als u geeft naar waardigheid en verdiensten, als u vergeldt naar wat we misdaan hebben, dan is er niet anders dan oordeel en gericht te wachten. Maar bent u dan niet de Almachtige, maar ook de ontfermende God? Zijt ge dan niet bewogen in uzelf, Heere? We weten het toch uit wat u zelf gezegd hebt, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. Heere, bewijs dat. Bewijs dat door vandaag ook nog velen uit de duisternis te trekken velen van onder de heerschappij van Satan vandaan te rukken en ze te brengen onder de scepter van de Heere Jezus Christus. En laat zo uw werk gezien worden en houd uw werk ook in stand, o God, te midden van alles wat daar tegen opkomt en wat er aanvallen op uitricht. Hoor ons zo, niet omdat we daar recht op hebben, maar omdat gij genadig zijt. U zult nooit een zondaar horen omdat hij verdiensten heeft, Heere. U hebt altijd alleen maar zondaren gehoord en gedacht en aan hen willen gedenken, omdat u het behaagt, omdat dat uw welbehagen is, omdat ge daar lust in hebt, omdat ge van eeuwigheid de barmhartige en de genadige zijt, wil dan om uw naams wil dan om Christus wil, nu ook aan ons gedenken en ons gebed verhoren. We bidden u, Heere, dat u gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op. En onder hen is nog altijd Jaap Gijsbutsen, die nu al verschillende weken in het ziekenhuis in Utrecht ligt. Heere, het mag nu gelukkig wat beter met hem gaan en er is vooruitgang. We danken uw naam daarvoor. En we bidden u dat u het verder ook wel wilt maken en dat u hem genezen wilt. En dat u hem, kon het zijn, ook spoedig weer in het gezin waar hij toe behoort wilt terugbrengen. Mag deze weg voor hem en voor het hele gezin waar hij bij hoort nog tot zegen zijn. En wilt u het genadig wel maken met hem en met allen die het moeilijk hebben en die ziekte moeten meedragen, die pijn hebben, die zorg hebben misschien ook ten aanzien van hun lichamelijke gesteldheid. Heere, maakt u uw weldaden heerlijk. Soms doet u dat ook in de wegen van beproeving en van tegenspoeden. En daarin bewijst u dat u een wonderlijk God bent, die het goede met de mens voor hebt. Heere, maar als uw weg anders is, wilt u dan ook genade geven om u de Heere te volgen. Denk aan hen die een ziekte hebben waar ze niet meer van genezen, zullen menselijkerwijs gesproken. Waar geen kruid voor gewassen is, waar geen middelen voor zijn. Wilt u zegenen, Heere, door in deze weg die gij met hen gaat, uzelf te openbaren, u die het allerhoogst en eeuwig goed zijt. En zoudt u willen geven, Heere, dat als het aardse huis afgebroken wordt, het geloof mag geoefend worden op de beloften Gods, die spreken van een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hoor ons dan zo, o Heere, in de wegneming van al ons kwaad, in de verzoening van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, daarvan het zevende en het achtste vers. 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, en het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. Gemeente, dat is een hele bijzondere tijd geweest daar in Jeruzalem. Toen koning Hiskia nog maar kort geleden aan de regering gekomen was. En toen hij het in zijn hart had om de dienst des Heren te herstellen en het volk op te roepen tot terugkeer naar de dienst des Heren. En toen hij zelf daarbij ook het voorbeeld gaf. Hij die zelf een man was in wiens hart de vreze des Heren gelegd was. Die zelf de Heren toegewijd was. Die zoals de schrift zegt de Heren aankleefde. Hij had de hartelijke begeerte om al die ellende die zijn vader veroorzaakt had. Met name in geestelijk opzicht. Zo het mogelijk was te herstellen, ongedaan te maken. De dwaalweg die zijn vader was ingeslagen en waarin hij het volk had geleid, moest, zo meende Hiskia, zo was zijn vaste overtuiging, moest ongedaan gemaakt worden. Het volk moest terugkeren tot de Heere. En daartoe moest de tempel weer geopend worden, die gesloten was nota bene. En daardoor moesten de offerdiensten weer hersteld worden. Het altaar moest weer gereinigd worden, de offerdieren moesten weer geslacht worden. En andere inzettingen des Heren moesten ook weer gehouden worden. Vandaar het besluit van Hiskia samen met de vorsten genomen om het Pascha weer te gaan vieren. De uitnodigingen zijn uitgegaan in Juda, in het noordelijke rijk. En ze zijn gekomen door de hand van de Heren gebracht. Mensen die de begeerte kregen om de Heren te ontmoeten en om naar de inzettingen des Heren te leven. Mensen voor wie dat paasgebeuren, dat lam dat geslacht werd, het bloed dat gesprengd werd, ware geestelijke betekenis kreeg. Ze zijn gekomen en ze zijn gebleven. De wet schreef voor dat dat feest een week gevierd werd, maar ze hebben het, laat ik het heel simpel zeggen, ze hebben het zo naar hun zin. Het is zo goed daar in Jeruzalem dat ze het besluit nemen en ze zijn het er ook allen mee eens om er nog een week aan vast te knopen. En om het feest niet te laten eindigen na een week, maar pas na 2 weken. Zo goed is het hen in Gods huis. Ik denk dat van toepassing was op de situatie daar wat David eens een keer gezongen heeft in de 63ste psalm. En ze zei, er zijn er daar geweest die dat van harte met David konden meezingen en die van harte met hem konden instemmen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. En omdat zij dat beleefden, daarom bleven ze graag nog een week. En dat is een van de bewijzen waarom we kunnen zeggen dat het in die tijd een periode van geestelijke opleving was. Van een revival. We horen daar vandaag ook nogal eens over spreken en er wordt nogal eens wat over geschreven. Nou, terecht, want we hebben zeker in onze geesteloze ingezonken tijd echt ook wel zo'n opleving nodig. Hier ziet u dat God dat geven kan. Dat God dat ook geven wil. Dat God dat geven wil op het gebed. Dat God dat geven wil ten bewijze dat Hij groot en heerlijk is. En dat hij, ondanks alles wat mensen er tegen inbrengen, zich toch van zijn doel niet laat afbrengen, maar dat hij zijn welbehagen zal doen. En dat dat door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. Het leek allemaal op niets uit te lopen in de dagen van de goddeloze koning Achas. Het leek op niets uit te lopen. Wat moest er nou terechtkomen van het verbondsvolk? Maar zie wat de Heere doet. Hij geeft een opleving, hij geeft zegeningen, hij doet de sluizen van de hemel open en hij giet zegeningen en weldaden op het volk neer. We zagen dat dit gedeelte vol is van bewijzen van die geestelijke opleving. We zagen er vorige week 3 van. In de eerste plaats, daar wordt gepreekt. Nou is niet elke preek en elke prediking een bewijs dat er een opleving is. Nee, omgekeerd. In een tijd waarin er een opleving is, dan wordt daar gepreekt. Dan wordt daar echt gepreekt. Dan wordt daar verkondigd, zoals het in vers 22 heet, de goede kennis des Heren. Dan zijn daar mensen die door de Heren daartoe geroepen en aangesteld zijn, de Levieten, die van God verstand gekregen hebben in de goede kennis des Heren. En die die boodschap ten aanzien van de Heren en van het kennen van Hem ook doorgeven, uitdragen. En dan zien we tegelijkertijd dat er dan ook mensen zijn die die verkondigers van het evangelie bemoedigen. Want Hiskia spreekt zelf niet. Daar is hij niet toe geroepen. Zijn taak ligt elders. Maar als kind van God, als Godvrezend mens, heeft hij wel de roeping, samen met allen die de Heere vrezen, om naar het hart van die levieten te spreken. Om hen aan te moedigen, aan te sporen. En om hen zo met datgene wat God hen gegeven heeft te mogen dienen. Dat is één bewijs van die geestelijke herleving. De goede kennis des Heren wordt daar dag aan dag uitgedragen. En er zijn mensen geweest die daarnaar luisterden. Het tweede, dat vonden we ook in de 22e vers. Het wordt dan in onze tekst vertaald met ze loofden de Heere, de God hunner vaderen. Maar ik zei u vorige week dat in dit geval de vertaling ze beleden de Heere, de God hunner vaderen, juister, accurater is. Er wordt in dit gedeelte zeker ook gesproken over loven en prijzen. Ik kom daar straks nog op terug. Maar hier in het slot van vers 22 kunnen we beter spreken van dat ze de Heere beleden. Dat ze voor het aangezicht van de Heere belijdenis deden. Het effect van het woord was belijdenis. Het hart was geraakt en dan gaat de mond ook open. En wat hebben ze beleden? Wat beleidt een mens als het woord hem raakt? Dan beleidt hij zijn schuld, dan komt hij in de verootmoediging. Maar dan beleidt hij ook, als God door zijn geest werkt, het geloof. Dan beleidt hij de Heere en zijn geloof in de Heere. En zo waren er daar in Jeruzalem die begonnen te spreken. Vanuit het feit dat de Heere in hen werkte, ging hun mond open en gingen zij de Heere beleiden. Gingen zij zijn deugden verkondigen. Gingen zij spreken van dat werk dat hij in hen verricht had. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En het derde, waaruit die opleving blijkt, zoals we dat vorige week zagen was. Ik stipte dat al aan, dat ze het raad gehouden hadden en het besluit gevallen was dat ze nog 7 dagen zouden blijven. Ze kregen er niet genoeg van. Die geestelijke beleving, de beleving van die nabijheid des Heren, van de goedgunstigheid Gods, dat aanschouwen van zijn grootheid, van zijn genade, de beleving van zijn gunst, werkte zo aanstekelijk dat ze het werk, ook al was het al de 2e maand, al zaten ze al wat onze kalender betreft een eind in de maand mei, en al was er best al een hele hoop te doen op het land en op het bedrijf, dat ze toch dat werk, nog een week lang het werk konden en durfden laten en dat aan Gods zorgen konden overgeven. Maar dat zij in dezelfde gezindheid als eens Maria in Betanië aan de voeten van de Heere Jezus zat. Dat zij in diezelfde gezindheid bleven luisteren naar de verkondiging van de goede kennis des Heren. En dat de vrucht daarvan ook een andere week door hen mocht worden beleefd en genoten. Wel, zover zijn we gekomen met de overdenking van dit schriftgedeelte, dat ons dus over die geestelijke opleving spreekt. Maar er zijn nog, als ik het goed zie, 4 dingen waaruit dat blijkt. Kijk eens, ze besluiten een week langer te blijven. En als je een week langer in het heiligdom bent, met zoveel mensen, en als het feest een week langer voortgezet wordt, dan moeten er naar goddelijk voorschrift ook nieuwe offers worden gebracht. Dat hoort nu eenmaal bij het feest. Anders is het feest ook niet een echt feest. Zo was het immers onder het Oude Testament. Dat was de dienst der verzoening daar in het heiligdom. Maar die kon alleen maar bestaan met de offers die de verzoening moesten aanbrengen. En waarbij de verzoening moest worden gevierd. Hoe komen ze nu aan voldoende offers om dat feest voor te zetten? Wel, daar zorgt de Heere ook voor. Maar de Heere doet dat middelijkerwijs. En de middelen die de Heere daarbij gebruikt zijn in de eerste plaats Hiskia. En in de tweede plaats de vorsten van Juda. Want, zo lezen we in vers 24, Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 varren en 7000 schapen. En de vorsten gaven de gemeente 1000 varren en 10000 schapen. Dus er zijn mensen, de koning in dit geval en de vorsten, die in hun vrijgevigheid en ik denk dat ik ook zeggen mag in hun blijmoedigheid gegeven hebben voor de dienst des Heren en die daarin de Heere hebben gediend. Runderen en schapen, u weet dat bij de offers waren de zogenaamde vredeoffers. En de vredeoffers, dat waren offers die gedeeltelijk aan de Heere gegeven werden. En die gedeeltelijk ook door de mensen werden gegeten bij de offermaaltijden. Nou, kijk eens, ze waren gekomen voor een week. Wat ze meegebracht hadden zelf, en ongetwijfeld hadden ze allemaal wat meegebracht, dat is op. Dat is op, dat was voor die ene week berekend. Moeten ze nou een week lang, als ze blijven, als ze nog een week blijven, moeten ze dan vasten? Hebben ze dan geen voedsel? Kunnen ze dan die offermaaltijden niet gebruiken? Wordt dan ook aan de Heere niets gegeven? Zeker, Hiskia's hart wordt bewogen door de Heere tot milddadigheid. En als hij het voorbeeld gegeven heeft, dan blijven de vorsten niet achter. En zo is er overvloed. Zo is er overvloed. En dat is, ik aarzel niet om dat een nieuw bewijs van Gods genade te noemen. Een nieuw bewijs van de krachtige werking van Gods geest daar. Het is toch eigenlijk net eender, we zagen dat vorige week ook al, dat op verschillende punten er heel erg op lijkt. Het is eigenlijk net eender als op de Pinksterdag en kort daarna. Lezen we Handelingen 2, het hoofdstuk van de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, dan is dat natuurlijk het hoofdstuk van een geestelijke opleving. De geest werkt krachtig en onwederstandelijk. De geest brengt mensen tot bekering. Hij brengt ze tot de vraag, wat moeten we doen om zalig te worden? Maar hij brengt ze ook tot geloof. En hij brengt ze tot geloofsbeleid der apostelen. Ze volharden ook in de andere plechtige geestelijke dingen die in de kerkdienst, in de eredienst thuis horen. De breking des broods, de gebeden. Maar de parallel met waar we nu mee bezig zijn, die vrijgevigheid. Niemand zei dat iets van hemzelf was. Maar ze hadden alle dingen gemeen. Ze zaten niet vast aan wat ze aan aardse goederen hadden. Net zo min als dat Hiskia vast zat. En net zo min als dat die vorsten vast zaten aan die runderen en die schapen. Ze hadden die dingen die God hen verleend had er graag voor over. Ze hebben er ook enig besef van gehad wat er in de 50ste psalm staat. Dat God immers zegt, mijn is het vee op 1000 bergen. Die runderen en die schapen die in de stallen van Hiskia waren, de koning wist, ze zijn niet van mij. Ze zijn van mijn God en koning. En die vorsten, ze hebben daar ook iets van aangevoeld. En als het toch van God is, dan geef je het toch ook aan de dienst des Heren en aan het volk des Heren. Zoals David dat zei in het slot van 1 Kronieken lezen we dat. Het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. We hebben het uit Gods hand gekregen. En we geven het aan de Heere terug. We besteden het in zijn dienst.
We kunnen het niet het onze noemen, we kunnen het niet claimen, we kunnen het niet voor ons eigen belang gebruiken en onze eigen begeerten ermee dienen en nastreven, maar het is van God. En dan weet u hoe dat ging in die Pinksterkerk. Ik denk aan Barnabas, hij wordt als voorbeeld genoemd, maar er zijn er meer geweest, al worden zij niet met name genoemd. Barnabas die een akker verkocht, de opbrengst bij de apostelen bracht en tegen de apostelen zei: deel dat maar uit. Er zijn mensen die het minder hebben dan ik. Deel dat maar uit. Dat is voor de armen, voor Gods armen. Voor degene die minder hebben. En voor wie wij verantwoordelijkheid dragen. Is dat niet geestelijk? Gemeente, als het hart geraakt wordt. Als de Heere het hart vervult. Als beleefd wordt dat het goed is om nabij God te zijn. Als beleefd wordt dat de Heere leven aan je ziel geeft. Als je smaken en proeven mag dat de Heere goed is. Dan gaat de hand open. Barnabas' hand gaat dan open. Hiskia's hand gaat dan open. De hand van de vorsten in Jeruzalem gaat dan open. Dat is een van de vruchten die de Heere geeft. De armen hebt ge altijd bij u, zei de Heere Jezus. Je kunt er altijd voor zorgen. Dienen, de Heere dienen van hun goederen. Zo lezen wij van die vrouwen die Jezus volgden. En die dat kennelijk konden doen. Dat waren geen mensen die zelf hun hand moesten ophouden. En die zelf van de steun moesten leven. Maar de Heere had hen voorzien van alles wat nodig was. En met meer dan dat had hij ze verrijkt. En ze gaven het, ze dienden hem met hun goederen. En dan zegt de Heere bovendien ook nog een keer dat hij de blijmoedige gever lief heeft. Want de getuigenis hier van Hiskia, deze blijmoedige gever. Wat de getuigenis van die vorsten, deze blijmoedige gevers. Maar wat de getuigenis van hun God. Hij heeft de blijmoedige gever lief. Hoeveel van die blijmoedige gevers zijn er hier onder ons? Heeft de Heere u ook lief? Niet omdat u zoveel geeft, want dat is natuurlijk de weg niet. Zo werkt dat niet in het Koninkrijk der Hemelen. Dan zou de genade ook geen genade meer zijn. Maar hij legt het toch zelf in het hart. Wat zal ik de Heere vergelden? Voor al de weldaden naar mij bewezen. De liefde die wordt niet opgewekt, Gods liefde bedoel ik, doordat wij zo vrijgevig zijn. Maar onze vrijgevigheid is vrucht van zijn liefde. En het ontvangen en de beleving van zijn liefde kan niet anders resulteren dan in die vraag, wat zal ik de Heere vergelden? Maar dan blijft het ook niet bij een vraag. Dan geeft Hiskia, dan geven de vorsten, dan geeft Barnabas. En zo werkt dat in het Koninkrijk der Hemelen. En dan zijn dat niet allemaal mensen die 1000 varren en 10.000 schapen kunnen geven. Maar dat is de zaak ook niet. Dan weet de Heere Jezus te taxeren. Denk maar aan die arme weduwe die hem, ja wat gaf ze, al haar leeftocht. Dat was niet veel, maar dat was het brood voor die dag. Dat was het eten dat ze 's avonds eten zou, al haar leeftocht. Maar ze gaf het in de schatkist van het huis des Heren. En ze had verder niets. Ze had niets meer om te eten. Maar ze gaf het in het vertrouwen dat de Heren andere wegen heeft. Om haar lichaam ook te voeden en te onderhouden. En ongetwijfeld, die vrouw is niet met een hongerige maag naar bed gegaan. Want de Heren heeft de blijmoedige gever toch lief. Er is best een buurvrouw geweest die wat over had en die gebracht heeft. Hoe dan ook. Maar Jezus weet het te taxeren. En hij zegt, kijk eens, die heeft meer gegeven dan die anderen. Want die gaven van hun overvloed en zij van haar gebrek. Maar het blijft wel een principe in het Koninkrijk der Hemelen. Als het hart vervuld wordt van Gods genade, dan wordt de hand vrijgevig. Of die hand nou 1000 runderen geeft of een penning. Afhankelijk van hoeveel God je gegeven heeft. Maar het is een bewijs van geestelijk leven. Het is een bewijs ook van geestelijke welstand. En als wij voor de dienst des Heren weinig over hebben, en als dat de sluitpost is, gemeente, dan is uw hart niet vervuld van de vreze Gods. Echt niet waar. als onze gaven voor de Heere en voor zijn dienst spaarzamelijk zijn, dan oogst u ook spaarzamelijk. Dan is het in uw geestelijke welstand ook armoe en gebrek. Klopt dat? Zie dan wat u eraan doen kunt. Met de hulp van Gods genade en met de vrijgevigheid van Gods geest. Behalve dat wordt in onze tekst ook nog gesproken over, en dat is een nieuw bewijs van de geestelijke opleving die er was, wordt in onze tekst gesproken, en er zelfs op meer dan één plaats, van blijdschap. Blijdschap. En dat uitzicht in het prijzen van de Heere, dat uitzicht in gezang, begeleid door de instrumenten des Heeren, die ook nog eens een keer apart genoemd worden. Er is daar in Jeruzalem, dat woord vinden we verschillende keren in dit gedeelte, blijdschap. Kijk eens in vers 21. Zo hielden de kinderen Israëls die te Jeruzalem gevonden waren het feest der ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heer dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heren. We lezen verder en we komen bij vers 25. En de ganse gemeente van Juda verblijde zich. Mitschaders de priesters en de levieten enzovoort. En in vers 26. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem. En ze moeten een heel eind teruggaan in de geschiedenis. Om in de geschiedenis een tijd aan te wijzen dat het net zo was als nu. Helemaal teruggaande tot de dagen van Salomo. Zo lang is het geleden dat er in Jeruzalem zo'n periode beleefd is. En dat er zoveel blijdschap in de dienst des Heren geweest is. Ja, dat is ook een kenmerk. Als God werkt en als niemand het keert. En als geproefd en gesmaakt wordt dat de Heren goed is. Dan, zo zagen we, als het hart geraakt wordt, gaat de hand open. Maar dan gaat ook de mond open. Want dan wordt de hele mens erin betrokken. Genade verheerlijkt in de ziel. Brengt de lof des Heren in de mond. Dan komt er blijdschap. Wij wijzen uit de schrift, behalve wat hier staat. Ik denk aan de kamerling. Kamerling die naar Jeruzalem gekomen was, op weg naar huis was alweer, omdat hij in Jeruzalem toch eigenlijk niet terecht kon. Hij, buitenlander, vreemdeling, bovendien een gesnedene, die in het huis des Heren geen toegang had. Hij had niet gevonden wat hij zocht. Maar in de weg van Gods voorzienigheid had hij de rol van de profeet Jesaja gekocht of gekregen. In ieder geval, hij had hem op de terugweg bij zich. Hij zat erin te lezen en begreep er niks van. God zorgt voor een uitlegger, Filippus. En Filippus heeft vanaf de plaats waar die man aan het lezen was, het was Jesaja 53, hem de Christus verkondigd. En de Heere werkte het uit in zijn hart. De geest paarde zich eraan. De man kwam tot geloof. De man kreeg ook het zegel van Gods verbond in de doop toen ze daar beide afdaalden in het water. En de Heere neemt Filippus weg, je zou zeggen. Zal de man toch wel bedroefd zijn? Zal die man toch wel om zich heen gekeken hebben? Waar is Filippus nou gebleven? En zal hij toch wel betreurd hebben dat hij de uitlegger, zijn geestelijke vader, om het maar eens zo te zeggen, maar zo spoedig alweer kwijt was? En de schrift zegt, hij reisde zijn weg met blijdschap. Met blijdschap, terwijl hij Filippus kwijt is. Ja, maar hij kan Filippus wel missen. Je kunt iedereen en alles missen, als Gods woord maar in je hart leeft. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Als je hart er maar op afgestemd is, en als de Heere door zijn geest het maar verder uitwerkt in je ziel, dan is blijdschap de vrucht, blijdschap, want wat heeft God een wonder verricht in je leven. Blijdschap dat de Heere naar je omkeek. Blijdschap dat de Heere je niet voorbij ging. Dat de Heere je niet liet liggen in je ellende. dat de Heere naar je vroeg, terwijl je zelf naar hem nooit zou hebben gevraagd. Blijdschap dat God gedacht heeft aan zijn genade. Blijdschap dat dat vuile en verdorven hart door de Heere niet gepasseerd is, maar dat hij zijn geest daar juist zijn intrek deed nemen. En dat zijn geest daar juist die vuile bron van wanbedrijven ging veranderen in een tempel waar hij wonen wilde. Blijdschap dat de Heere je in aanraking bracht met zijn woord. En dat je dat woord maar niet alleen maar las, terwijl je er alleen maar met je verstand naar keek. En met je natuurlijke ogen in las. Maar dat de Heere door dat werk van de Heilige Geest ook je ogen ontsloot en je hart ervoor opende. Zodat dat woord voor je werd een kracht Gods tot zaligheid. Waardoor er zoveel in je leven veranderde. Wou u zeggen dat blijdschap geen kenmerk van het waarachtige geestelijke leven is? We zijn toch niet gaan denken... omdat er zoveel valse, zoveel namaak, zoveel surrogaat blijdschap is. Omdat er zoveel opgepepte mensen zijn hier en daar. We zijn toch niet gaan denken dat blijdschap in het leven van Gods oprechte kinderen eigenlijk iets verdacht is. We zijn toch niet gaan denken dat het leven van Gods oprechte kinderen gekenmerkt wordt door somberheid. Door zwaarmoedigheid. Zijn er dan geen somberen onder Gods kinderen, zeker? Zijn er dan geen zwaarmoedigen, zeker? Hé, man, ik ben van mijn jeugd aan bedrukt en doodbrakende. Maar u moet niet zeggen dat ze allemaal net als Heman zullen zijn. U moet niet zeggen dat Gods volk, wie je er ook van tegenkomt, allemaal op Heman lijkt. Een lijken moet, omdat het anders niet goed is. Schrift spreekt toch op zoveel plaatsen ook van de vreugde des Heren. En de blijdschap die het deel is van de vromen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen. Dat is niet pas in de hemel. Dan zal hun blijdschap ten toppunt stijgen. Maar als het ten toppunt stijgt, dan is het al op een lager niveau. In een mindere hevigheid. Voor die tijd beleefd. De vrucht des geestes is toch ook blijdschap. Nee, niet die oppervlakkige blijdschap. Niet dat opgezweepte en dat opgepepte van de massale bijeenkomsten waar de mensen met woorden en met muziek en met allerlei zang ertoe opgewekt en gebracht worden om zogenaamd blij te zijn. Dat is dat stroovuur dat eventjes opvlamt en zo ook weer uit is. Nee, maar een hartezaak. Zoals dat was in die psalm die we zongen. Men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Blijdschap die geworteld is in het werk van Gods geest. En die voortvloeit uit wat God aan je ziel gedaan heeft. Uit de beleving van het onverdiende en het onbegrijpelijke. Van de genade des Heren. Hoe staat het daarmee onder ons? Gemeente, laten we toch alstublieft, met alle naam die we hebben van een behoudende gemeente en weet ik wat meer, laten we toch alstublieft niet de schijn gaan aannemen alsof blijdschap er in het geestelijke leven niet bij hoort. En alsof dat eigenlijk iets verdachts is. Dat vinden we nergens in de schrift. Het is ontegenzeggelijk waar. Iemand die waarlijk, die waarlijk weet wat het is om de ontmoeting met de Heere te kennen. En die weet wat het is om opgezocht en opgeraapt te zijn door de Heere. En begenadigd te zijn door de Heere. Iemand die daar werkelijk wat van weet, die kent ook iets van het opspringen van vreugde in de Heere. Vanwege dat onbegrijpelijke wonder. Hij zag op mij neer. En dan is er ook blijdschap bij de rechtvaardigen als ze horen, deze en die is daar geboren. Dan is er geen afgunst en dan is er niet altijd de verdenking, maar dan is er blijdschap als je merken mag. De Heere werkt nog, de Heere gaat nog voort ook onder ons. Een volgend kenmerk, ik moet me toch ook nu weer haasten om de stof door te spreken. Nog twee van die merktekenen waarin het blijkt dat het een geestelijke opleving was. Het laatste vers van dit hoofdstuk. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Nou gaan ze naar huis. Nou is die tweede week ook voorbij. Ja, en zoals dat dan door de Heere was ingezet, de gemeente die naar huis gaat, die gaat als een gezegende gemeente naar huis. Zo was het toch de bedoeling van de Heere, u weet toch van de hoge priesterlijke zegen in het slot van nummer 6, waar de Heere aan Aaron en aan zijn opvolgers opdraagt om het volk te zegenen in zijn naam. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wel nu, bij het naar huis gaan aan het einde van dat feest van twee weken, zijn het de Levitische priesters die deze Aaronitische zegen op het volk leggen. Zinvol gebruik. Je gaat de wereld weer in. Ik bedoel, het leven hier op aarde. Je gaat weer naar je boerderij, je gaat weer naar je huis, naar je gezin, naar noem maar op, naar al die taken die hier op aarde wachten. Naar de markt en naar waar je je waren verkoopt. En je staat weer midden in het leven van alle dag. Dat feest is voorbij, de herinnering daarvan blijft. Maar je bent niet meer in Jeruzalem als je ergens in het stamgebied van Aser woont. En je bent niet meer in Jeruzalem als je ergens in het gebied van Benjamin woont. Je ziet daar niet meer de offers. En je hoort daar niet meer de verkondiging van de goede kennis des Heren. Moet je nou zomaar naar huis? Nee. God zegt tegen zijn knechten, zegen dat volk. Leg in mijn naam op hen. Maar wat konden die Levitische priesters nu eigenlijk doen? Ja, precies wat ik zei. De Heere zegene u. De Heere behoede u. Dat is, mogen de Heere u zegenen. Wij wensen het u toe dat de Heere u zegent. We wensen het u toe dat de Heere u behoedt. Dat de Heere zijn aangezicht over u zal doen lichten. Dat de Heere u vrede zal geven. Maar zijn ze dan ook gezegend? Worden ze dan ook behoed? Hebben ze dan ook vrede? Komt dat automatisch mee in die zegenwens? En meer is het niet. Die zegenspreuk, komt dat automatisch mee? U merkt wel, de priester kan alleen maar in de wensende zin spreken. Maar hij kan het niet geven. Hij kan zijn handen, zijn armen uitbreiden over het volk. Maar daarmee druipt van zijn handen de zegen nog niet echt af. Maar wat lezen we? Wat lezen we? Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord. Want hun gebed, kennelijk is dat wat die priesters zeggen door God dus opgevat als een gebed, als een hartewens, en hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. En toen gaf God wat de priester alleen maar wensen kon. Toen werkte de Heere wat geen mens echt schenken kan. Als het bij de woorden van de priesters gebleven was, dan waren ze de tempel uitgegaan, naar hun huizen, naar hun bedrijven teruggekeerd, als mensen die konden spreken van de goedwillendheid van de priesters. Die konden spreken van de hartelijkheid van de priesters, die het hen allemaal toewensten. Maar ze konden niet spreken van een ontvangen zegen en van ontvangen vrede en van ontvangen genade. Maar nu God het gebed van die priesters in de hemel gehoord heeft, nu heeft de Heere zijn handen, zijn zegenende handen geopend en uitgebreid over dat volk. En toen gingen ze echt gezegend naar huis. Toen gingen ze onder goddelijke bescherming naar huis. Toen was het waarlijk hun deel. De zegen blijft op Israël verspreid. En zo konden ze naar hun gezin teruggaan, waar ze misschien een ziek kind moesten verzorgen. Maar met de zegen des Heren in hun hart en in hun ziel. Toen konden ze naar hun bedrijf terug, waar het misschien ook niet allemaal even gemakkelijk ging in de komende periode. Maar gezegend onder Gods goede hand. Toen konden ze met heel de levenssituatie, waar het toen ook al waar was, veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot. Toen konden ze met heel die levenssituatie vrede hebben, want de Heere ging mee. En die handen des Heeren waren gedurig zegenend over hen uitgebreid. Nee, niet de handen van welke priester dan ook, maar de handen van een God in de hemel begeleidde hen, ging over hen open. En ze hebben er in hun ziel ook iets van mogen ondervinden. Gemeente, dat is het wat de Heere beoogt als wij zijn huis nu, elke keer dat we er geweest zijn, zullen verlaten. Want we eindigen ook met een zegen. Het is altijd weer de aanvoegende wijs. De Heere zegen u. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Kan ik het u geven? Net zo min als welke priester in de dagen van Hiskia ook. Maar als het gebed van de zegenende dienaar mag zijn. En als God het geven wil dat dat gebed opklimt tot zijn heilige woning. En als hij het zo hoort. Dan daalt ook op de gemeente die het kerkgebouw verlaat. Dan daalt ook op het hart dat daar heeft geluisterd. Dan daalt ook op de ziel van hem die God vreest en die God zoekt. Dan daalt ook op zulken die zegen van boven neer. En dan mag je het, zonder dat je het woorden kunt geven, zonder dat je het een naam kunt geven, zonder dat je het ook direct kunt aanwijzen, dan mag je het toch nog wel eens meemaken. Dat die zegen des Heren rijk maakt. En dat de Heren je ermee vergezelt. En dat je het woensdags nog eens een keer terugkrijgt wat je zondags gehoord hebt. Is dat geen bewijs dat die zegen meegaat? En dat die ervaring op woensdag tegelijkertijd ook weer een verlangen geeft naar de volgende zondag. Om opnieuw God te mogen ontmoeten in zijn huis. Dat je het ervaart te midden van al de beslommeringen en te midden van al de wederwaardigheden en van al de zorgen en van al de moeite die het levenspad kunnen kenmerken en omgeven. Dat je het ervaren mag hoe de Heere uitredt, hoe de Heere vertroost, hoe de Heere bemoedigt, hoe de Heere doorhelpt, hoe de Heere uitzicht geeft. Waar is dat aan te danken? In zijn heilige woning. Is het stemgeluid gehoord? Is de bede opgeklommen? En heeft de Heere getuigenis gegeven? En zo blijft ook vandaag nog zijn zegen verspreid. Ja, dan is het hele leven een gezegend leven. En dan is het hele leven vol van de goede tierenheden des Heeren. Voor wie het maar opmerken mag. En dan blijkt het ook dat ze als gezegende mensen naar huis gaan. Want wat gaan ze nou doen? Ja, het wordt nou hoog tijd om het land te gaan bewerken. Het wordt nou hoog tijd om het vee eens te gaan bekijken. Het wordt nou hoog tijd om je zaken eens af te handelen. Het wordt nou hoog tijd om je huis eens klaar te maken. Je bent zo lang weg geweest en er is zoveel werk blijven liggen. Wat gaan ze nou doen? Waar blijkt nu dat ze gezegend zijn? Uit de beeldenstorm. Want het eerste vers van hoofdstuk 31 hoort eigenlijk bij hoofdstuk 30. Als zij nu dit alles volleindigd hadden, togen alle Israëlieten die er gevonden werden uit tot de steden van Juda. En braken de opgerichte beelden en hieven de bossen af en wierpen de hoogten en de altaren af uit gans Juda en Benjamin en ook in Efraïm. En Manasse, totdat ze alles teniet gemaakt hadden. Daarna keerden al de kinderen Israëls weder in ieder tot zijn bezitting in hun steden. Nou, er is veel te doen, maar dit eerst. Ze hebben nou al een week uitstel gezocht van al die werkzaamheden, ja. En toch, nu ze onder de zegen des Heren weggaan. En nu ze daar zoveel geproefd hebben van hoe goed het is nabij God te zijn. En hoe rijk het is om de Heren te dienen. En dat woord des Heren te ervaren als een kracht in hun ziel. Nu weten ze dat voordat er iets anders gebeuren moet ze opruiming moeten gaan houden. Want wat is daar in Juda? En wat is daar in Benjamin? En wat is daar in Ephraim? En wat is daar in Manasse? Veel wat met de dienst van de Heren niet overeenstemt. Wat is daar in het verleden veel neergezet, veel binnengehaald. Aan opgerichte beelden en aan altaren en aan allerlei dingen die met de afgodendienst te maken hebben. Kan dat daar blijven staan? Zullen ze daar vrede mee hebben? Nu blijkt dat hun hele beleving in Jeruzalem echt is. Echt is. Waar blijkt dat dan uit? Uit het vervolg, uit de consequenties. Iemand die de naam des Heren noemt. Sta af van ongerechtigheid. Is de Heere God? Oh ja, hij is God. We hebben zijn heerlijkheid en zijn sterkte aanschouwd in zijn heiligdom. Is de Heere God? Dan is Baal geen God. Nee, dan is Baal geen God. Ruim dan ook op alles wat van Baal is. Dan is Astaroth geen godin. Nee, ruim dan ook op alles wat van die godin is. Dan is er geen God dan de Heere alleen. Dan worden de consequenties getrokken. En dat is nou bewijs van het echte. Je mens kan mooi praten. Ze naar huis gegaan waren en ze hadden allerlei mooie verhalen verteld. En hoe goed het daar was in Jeruzalem. En wat ze daar allemaal meegemaakt hadden. En wat ze daar ook in de gemeenschap der heiligen allemaal beleefd hadden. En ze hadden dat afgodsbeeld rustig laten staan. Dan had u het beste bewijs gehad dat het allemaal maar vrome praat was. Maar geen echte beleving. Wat zou het nou betekend hebben als ze thuis gekomen waren en als ze na verloop van tijd weer naar die heilige plek gegaan waren, daar in Juda of in Benjamin, waar zo'n opgericht beeld stond, ergens op een heuvel. Wat zou het dan allemaal betekend hebben? Dan was het niks waard geweest. En zo is bij heel wat mensen al hun vrome redenering niks waard, want de praktijk bewijst dat ze afgodendienaars zijn. En dat ze nog een opgericht beeld hebben. En dat ze er geen afstand van doen en geen afstand van kunnen doen en geen afstand van willen doen. Maar hier is in de waarachtige bekering het bewijs geleverd van de echtheid van hun beleving. Gemeente, hoe staat het met ons? Opruimen en afbreken en schoonmaak houden. We hebben daar toen het over Hiskia's geschiedenis ging in het 29ste hoofdstuk van het kroniekenboek al eens een keer de vinger bij gelegd, want Hiskia begint daarmee met opruimen. U weet wel, de tempel die vuil, die onrein was, die moest gereinigd worden. Nou, toen hebben we al elkaar de vraag gesteld, wat komt er van dat opruimen en dat schoonmaken in ons leven terecht? Ik zou weer dezelfde dingen kunnen gaan noemen. Is dat nodig? Alles wat van de wereld is en van de goden van deze tijd waar we onze aandacht aan geven en waar we onze ziel aan verkopen. Hoeveel mensen zitten hier met een ziel die verkocht is aan de wereld en aan de goden van deze tijd? Hoeveel zijn er die zich laten vullen, laten volmaken met datgene wat de wereld biedt en voor wie en voor, bij wie er voor de Heren en voor de waarachtige vrezen des Heren geen plaats is? Hoeveel zijn er hier die de schijn misschien ophouden met hun kerkgangen, met hun godsdienstig leven, maar die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ja, dat is iets voor de zondag. Die zondag die is nog wel voor de Heren. En die zondag die is nog wel voor de Bijbel. En die zondag die is nog wel voor geestelijke dingen. Maar de maandag tot en met de zaterdag, dat zijn dagen die voor mezelf zijn. Wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. de eer des Heren zoeken. Hij die genade verheerlijkt. Hij die zijn zoon gegeven heeft. Hij die zijn geest gegeven heeft. Hij die alles doet om een mens die niet naar God vraagt, toch zalig te maken. Hij die alles bewerkt van begin tot eind. Hij heet ook de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Hij die alles doet om mensen verloren als ze liggen in hun zonde en in hun schuld, slaven als ze zijn van de zonde en van de duivel, om zulke mensen te redden van het verderf. Hij is het toch waard dat ons leven aan zijn dienst gewijd is. Dat we hem lief hebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen, dan kan dat toch niet gecombineerd worden zoals Israël het in de dagen van Elia probeerde te combineren. En Elia zegt tegen hen: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Dan kan het toch niet, zoals de Heer Jezus ook heeft aangewezen, dat we het lang volhouden om twee heren te dienen als de Heere God is. Volgt hem daarna. En misschien is het opnieuw nodig om ons huis, om ons hart eens te inspecteren. En de afgoden, de opgerichte beelden en alles wat niet van God, maar wat van de afgoden is, om dat op te ruimen en uit de deur te gooien. Is de Heere God? Is hij God? Zeg eens, is hij waarlijk God? Is hij het waard om gediend te worden? Is hij de enige die het waard is om gediend te worden? Is hij de enige die recht op ons hart, op ons bestaan heeft? Nou, volgt hem dan na. Is hij het niet? Is hij het niet? Is die het echt niet? Hoe lang hinkt ge dan op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. Maar als Baal God is, als je dat nou echt gelooft. Als je dat nou echt denkt dat Baal God is. Dat je met de wereld gelukkig kunt zijn. Dat de wereld je straks ook helpt op je sterfbed. Dat de wereld en dat de goden van deze tijd je dan ook zullen vertroosten. En zaligheid zullen geven. Als je dat echt gelooft, volg ze daarna. Volg ze daarna. Maar je zult er bedrogen mee uitkomen. Begrijpt u? Zo keert de ernst van het woord ons vanmorgen toch weer tot onszelf. Wat zijn de consequenties van onze godsdienst? Komt het uit in een leven van waarachtige bekering? Van een leven van waarachtige toewijding aan de Heere? Komt het uit zoals het bij David uitkwam, die ervan zingt in de 101e psalm: ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Amen. Psalm 101, het tweede en het derde vers.
Laten wij samen danken. Heere, zou het u mogen behagen om over uw kerk nog eens een keer zo'n tijd te doen aanbreken. Zoals we in dit schriftgedeelte gelezen hebben dat het geval was in de dagen van Hiskia. Zou u zo ook in onze tijd vaardig willen worden met de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat de dingen die toen beleefd werden en waar toen uit bleek dat het echt was wat ze beleefden, dat dat ook vandaag, ook onder ons, nog eens gezien en beleefd mag worden. Heren, wij maken dat niet. Er is geen mens die dat tot stand kan brengen. Het is een goddelijk werk. Dit werk is door uw alvermogen, door uw hand alleen verricht. We kunnen het zelf niet tot stand brengen. En als wij het tot stand zouden brengen, heren, dan kunnen we het gerust verdenken, want dan is het verdacht. Maar als u het doet en als niemand u tegenhoudt, dan krijgt gij er ook de eer van. Heren, mag uw kerk zo vaak en zo diep verzonken in geesteloosheid, en duisternis en oppervlakkigheid en kilheid nog eens verlevendigd worden. Mag uw werk nog eens gezien worden. En wilt gij zo die genade schenken zoals toen. Toen was het ook geen tijd waarin het volk het verdiend had. Wat was het verzondigd. Er stonden afgodsbeelden. Er stonden allerlei dingen die aan de afgoderij herinnerden. En toch gaf u die weldaad, die zegen. Heren, te midden van onze afgoderijen, van alles wat ons van u vervreemd heeft en van alles wat ons vervuld heeft met de wereld, met de zonde, richt toch ook nu uw tekenen op en doe toch uw genade blijken en wilt gij wonderen verrichten. Zegen ons en zegen het woord dat we gehoord hebben, Heren, en mag het vrucht dragen in ons leven voor het eerst of opnieuw. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.